Namens de Kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag zal voorgaan onze eigen wijkpredikant, dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Matthäus 18. Er zullen vanmiddag twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het wijkwerk. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van ons project in Kenia. De heer De Breems mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De heer Harrewijen is opgenomen in Sint Franciscus gasthuis. En Deo of Lente zaterdagmiddag om 5:00 is er in de Bethelkerk op de Pogoense Vliet een Pinkstersing in. En u bent van harte uitgenodigd. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 32, vers 1. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. En vers 3. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 1 en vers 3.
Thank you.
Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, vers 1. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Matthäus 18, vanaf vers 21 tot en met vers 35. Matthäus 18, vanaf vers 21. De onbarmhartige knecht. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Hij liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmiddag in de leerdienst verder gaan met de behandeling van de catechismus. En wij zijn toegekomen aan zondag 51, vraag en antwoord 126. Dat gaat over de vijfde bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat betekent, antwoord 126, dat is: wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. Ik wil over deze zondag twee keer gaan preken. Vanmiddag gaan we het hebben over vergeef ons onze schulden. En de volgende keer gaan we nadenken over gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik wil daarom vanmiddag stilstaan bij het eerste gedeelte van antwoord 126. Ik zal dat nog een keer lezen. Dat is: wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Tot zover. Zullen we nu bidden om Gods aanwezigheid en zijn zegen. Groot en machtig God in de hemel, wat is het toch een geweldig groot wonder dat we tot u mogen naderen. Zomaar, op elk uur en elk moment van de dag. Niet alleen zondags in uw huis. Op de bestemde ogenblikken als we het grote gebed gaan beginnen, zoals nu. Maar eigenlijk elke dag. U roept ons daartoe op: stort voor mij uit je hele hart, want ik ben een toevlucht te allen tijden. Op de rustdag, maar ook gewoon door de weeks. Heer, dank u wel dat we mogen roepen tot u, dat u een aanspreekbare God bent. En dat u uw oren neigt, naar ons toe buigt. Dat u bemoeit met ons, mensen, die van u afgevallen zijn. Dat ook uitleven. Maar Heere, dat u ook de stem hoort van een roepende tot u. Dat u geïnteresseerd bent en dat u er alles aan doet om ons weer terug te brengen, thuis te halen, om ons te veranderen, onze levenskoers te verleggen, niet van u af, maar naar u toe. Dat u ook vanavond, Heere, als we uw woord gaan uitleggen en verkondigen, als we het over dat heerlijke onderwerp vanavond mogen hebben, over de vergeving van de zonde, dat u de prediking van uw woord ook wil gebruiken om de wissel in ons leven om te leggen. Zodat we tot verandering zullen komen. Zodat we richting u gaan leven. Heere, wij willen u zo danken dat u nog steeds bezig bent om onze harten voor u in te winnen. Dat doet u het liefst met koorden van liefde, zachtjes. Trekt u ons naar u toe, soms moet het met harde hand. Soms hebt u een megafoon nodig waarin u heel hard moet schreeuwen, want anders horen we u niet. Voor hardhorende mensen moet u hard praten, want anders dan zijn ze stokdoof en lopen ze zomaar door. Bij voorkeur doet u het op een zachte manier, maar soms moet het met een harde hand. Uw doel is altijd hetzelfde, dat is om ons bij u te brengen, gelukkig te maken, rust te geven, te redden, te reinigen, te vervullen. Op deze weeszondag mogen we samenkomen zo tussen hemelvaart en Pinkster in. Heer, u hebt het beloofd, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Spoedig zult u tot ons komen lichamelijk, letterlijk. Dan zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. Die grote dag, die mooiste dag voor uw gemeente. Als we u ontmoeten mogen, oog in oog met u zullen staan. Maar u hebt het ook al beloofd, Heer Jezus, aan uw discipelen. Ik kom weder tot u door de Heilige Geest, de trooster. En die zal altijd bij u zijn. Mogen we vanavond dat ook merken en ervaren, dat die troostvolle werkingen van uw geest door uw woord onze harten zullen bereiken. En heren, dat we ook mogen ervaren dat u er bent. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Wij kunnen u niet oproepen. Wij mogen u wel aanroepen. En mag dan ook vanavond, heren, die sluizen van uw hemel wagenwijd opengaan. Het evangelie is niet voor een enkeling, wel voor de enkeling. Voor ieder van ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart. En zo wilt u het ons adresseren. Zo wilt u dat heerlijke die heerlijke heilsboodschap wilt u aan ons hart neerleggen. Wij willen u bidden, o God, voor de doorwerking van uw evangelie. Hier in de stad. In onze gemeente. Om opbouw. Om volwassenwording van het lichaam van Christus, de gemeente, uw kerk. Wij bidden u, Heren, om volwassenwording van de kleintjes in de genade. Uw woord spreekt daarover. Kleintjes en dan doorgroeien tot, niet tot grote jongens, maar wel tot jongelingen in de genade. Die de strijd kennen met het Satan, maar ook het woord weten te hanteren. En door het woord ook kunnen overwinnen. We kunnen doorgroeien, niet alleen tot jongelingen in de genade, maar ook tot volwassenen, tot vaders in Christus en moeders in Israël. Die niets meer verwachten van zichzelf, maar alles voor u, dan zijn we volwassen. Als we het niet meer van onszelf verwachten, in geen enkel opzicht, maar alle kracht en hulp alleen van u verwachten. Heren, zo willen we u bidden. Bidden, voorbeden doen voor de gemeente voor de gemeenteleden die het moeilijk hebben. De letterlijke wezen, die geen vader en geen moeder meer hebben. Maar ook de wezen, omdat vader en moeder niet meer bij elkaar zijn. Niet alleen omdat de dood scheiding heeft gemaakt, maar omdat het leven scheiding heeft gemaakt. Dan kan je je ook zo wees voelen. Als bij papa en mama de trouwring voorgoed is afgegaan. Ik bid u, Heren, ook voor die kinderen, ook al zijn ze volwassen. Wees een vader ook van zulke wezen. Wij bidden u, Heren, om uw nabijheid ook bij meneer Harreweijen, die in het ziekenhuis ligt. Gedenkt u hem. Spaart u hem, kon het zijn, Heren, nog een poosje. Bereidt u hem boven alles toe. Als de ouderdom komt, dan weten we ook, ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Als u, o Heiland, het paspoort maar getekend hebt, dan is de overgang te doen. Heren, bezoekt u hem met uw heil. Wij danken u ook voor meneer Den Breems die geopereerd is en dat het goed met hem mag gaan. Die thuis is, geef hem een spoedig herstel en ook hem dragen wij aan u op. Heren, zo willen we u bidden om uw zegen, voor deze eredienst. Gebruik het tot bevordering van uw koninkrijk. Heren Jezus, wij willen u verhogen, maar ik kan het niet. En daarom bid ik u om de Heilige Geest, die de verheerlijkte mens, Jezus, groot maakt. Hij zal toch komen en u verheerlijken. Hij zal het uit het uwe nemen en ons verkondigen. Gebruikt u mijn lippen als een doorgeefluik om uw heil, uw grote daden, uw heerlijk evangelie te mogen verkondigen. Met de lust en de liefde van mijn hart. Geeft u ook open oren. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Onze oren staan verkeerd. We zijn ook weer zo afgeleid om iets te gebeuren of... We zijn de draad alweer kwijt en we worden afgeleid. Heren, als we een goede kerkdienst hebben, Dat is ook al een stuk genade als we goed kunnen luisteren, als u ons hart bereid maakt, zodat dat woord nou gaat vallen in een toebereide akker. Door u het, Heere. Want wij kunnen het niet aan een ander geven en ook niet aan onszelf. Dat u zo de regie overneemt. En wij bidden u om uw zegen. Onverdiend, maar we verwachten het van u. En wie het van u verwachten, daar valt het alleen maar bij mee. Die zullen nooit beschaamd worden. Hoor ons zo, u weet wat we nodig hebben. Bemoediging, een aansporing, een waarschuwing, een onderwijzing, een vertroosting, een opbeuring. Mag het allemaal op het juiste adres aankomen, door de genade van uw geest, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 130, vers 2, zo gij in het recht wilt treden. En vers 4, hoop op de Heer, gij vromen. Psalm 130, vers 2 en vers 4. Gemeente, we gaan dus nadenken over de vijfde bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Ik zet boven de preek de vraag om vergeving. En dan gaan we bij een drietal gedachten stilstaan. Allereerst de schuldenaar. Er staat vergeef, er staat in antwoord 126, wil ons, arme zondaren. Ten tweede gaan we letten op de schuldovernemer. Er staat in het antwoord om des bloeds van Christus wil. En ten derde gaan we letten op de schuldvergever en dat is God zelf. De vraag om vergeving. We letten ten eerste op de schuldenaar. Ten tweede op de schuldovernemer en ten derde op de schuldvergever. Gemeente, het is voor de tweede keer in de catechismus, ons troostboek, dat er over de vergeving wordt gesproken. In zondag 21 ging het over een van de 12 artikelen. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam. Bij de behandeling van de 12 artikelen werd het al een keer aangeraakt. En nu voor de tweede keer met onze Vader. Het is een heel belangrijk onderwerp. Niet alleen in de catechismus, maar ook in de Bijbel. En ook in ons leven. Als dat mag gebeuren, dat je zonden vergeven wordt, welzalig is de mens die dat mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Dan ben je zalig. Zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dat is ook het allerbelangrijkste. Er was dus een zieke man die was verlamd en de Heer Jezus kwam voorbij. Het eerste wat de Heer Jezus zei was niet, man staat op, neem je bed op en ga naar huis. Maar het eerste was, kind uw zonden zijn u vergeven. Dat was belangrijker, de zondevergeving, dan dat hij weer kon lopen. Dat is belangrijk voor arme zondaars. En het is ook belangrijk voor mensen die door genade kinderen van God zijn geworden. U ziet dat in antwoord 126 gesproken wordt over wil ons arme zondaren. Ook als je door genade een kind van God mag zijn, ook dan blijft het belangrijk. Want hoe verder je komt op de weg, op de wandel met God, hoe meer je er ook achter komt wat voor een zondige aard je in je hart en in je leven toch nog blijft behouden. En hoe diep de zonde, ook al ben je een kind van God, hoe diep de zonde ook in jou is doorgedrongen. Je blijft eraan blootstaan. Vorige keer ging het over, geef ons heden ons dagelijks brood. En nu gaat het over en vergeef ons onze schuld. Dat hoort dus bij elkaar, brood en vergeving. Voor het lichaam brood en voor de ziel bloed. Dat vergeeft, dat reinigt. Die vierde en die vijfde beden horen bij elkaar. Het blijft nodig. Het lijkt net alsof, zo luister ik dat op. Het lijkt net alsof de Heer Jezus wil zeggen, zoals je dagelijks nieuwe spijzen nodig hebt, zo heb je als kind van de Hemelse Vader ook dagelijks hernieuwde vergeving nodig. Er zijn mensen op het kerkelijk erf die denken, als je eenmaal waarachtig tot geloof bent gekomen in de Here, dan hoef je eigenlijk niet meer om vergeving te bidden, want al je schuld is vergeven van het verleden en van nu en ook al van de toekomst. Het is weer goed tussen jou en God. Je bent vrijgesproken voor eeuwig, dus waarom moet je bidden om vergeving van je zonden? Die zijn toch al weg? Ja, maar luister, dan zie je dat niet helemaal goed. Ook als je een kind van hem geworden bent, dan komt er dagelijks, dan komt er wel dingen tussen God en jou. En dat verstoort de gemeenschap tussen jou en de hemelse Vader. Je vrede gaat dan weg en je vreugde ebt dan weg. Als er dingen tussen komen en die moeten worden beleden, zodat het weer ruim en zodat het weer helder en zonder ruis wordt. De band, God en je ziel. Er is geen mens die zonder het gebed vergeef ons onze schulden kan. Nou, de inleiding. Dit was de inleiding. De eerste gedachte. Schuldenaar. Het valt mij op als ik antwoord 126 goed lees, dat het niet alleen begint met die vraag, vergeef ons, maar dat het begint met een aanklacht. Wil ons arme zondaars al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt niet toerekenen? Onze schulden. Onze schulden. Die wij hebben gedaan. Die wij hebben veroorzaakt. Daar moeten we eens een streepje onder zetten. Niet God. Niet God, die heeft ons goed geschapen. Niet de duivel. De duivel die kan je wel aanraden om bepaalde dingen te doen, maar hij kan je nooit dwingen om bepaalde dingen te doen. Je maakt zelf die keuze. Niet de wereld, ook al is de wereld nog zo verleidelijk en is nog zo verlokkelijk, of kan de wereld dreigen, maar jij maakt die keuze. Je bent geen slachtoffer, je bent schuldenaar. Wij zijn altijd geneigd om de schuld af te schuiven op een ander. Sinds Genesis 3 is de schuldvraag helder. Adam, nee, ik niet, heren, die vrouw. En als die vrouw het niet gedaan hebt, dan heb u het gedaan. Die vrouw die u bij mij gegeven hebt. We schuiven het altijd op een ander. Soms geven we ook de schuld aan de duivel. Weet je, dat is een van de gevaren, in alle nuchterheid moet ik dat wel zeggen. U weet, ik heb het een en ander maal gehad over bevrijding en bevrijdingsbediening en bevrijdingspastoraat en zo. En dat geloof ik van harte dat dat bestaat en dat dat nodig is. Maar één gevaar. Wij moeten uitkijken dat we de zonde, de goede verstaande die begrijpen wat ik bedoel, dat we de zonde niet gaan demoniseren. Als we de zonde gaan demoniseren, dat wil zeggen, daar zit altijd de duivel achter, dan worden wij slachtoffer. En dan is het de duivel die het in een mens doet en moet die duivel uitgedreven worden en jij bent slachtoffer. Nee, ik ben geen slachtoffer, ik ben schuldenaar. Die zonde die kunnen we niet op de duivel afschuiven, die zonde doe ik. Onze schulden, onze misdaden staat er. En dat is heel moeilijk om dat te erkennen. Ik herinner mij jaren geleden dat er een of andere Nederlander was die werd veroordeeld tot de dood door ophanging in Singapore vanwege drugssmokkelen. Nou, er is wat heisa over geweest, want die man, van allerlei dingen werden er gevonden om verminderd toerekeningsvatbaar en hij is er ingeluisterd. Maar hij werd uiteindelijk wel opgehangen. Maar hij wist, als ik met drugs ga naar Singapore, heb ik de kans dat ik gepakt word, de kans ook dat ik opgehangen word. Schuldenaar. Nou, dat een mens daaraan wil. Wij vergeven ook onszelf vrij makkelijk. Iemand heeft wel eens gezegd, in de 16e eeuw kostte het nog geld om vergeving te krijgen. Bij de Rooms-Katholieke Kerk, daar kostte het nog geld, daar moest je voor betalen. Tegenwoordig kost het niks, dan vergeven we onszelf. Van ja, ik kan er niks aan doen, ik ben zo geboren en dat zit nou eenmaal in me. En dan moet je me maar niet kwalijk nemen. En zo vergoelijken we de zonde. Hier gaat het over vergeving die alleen maar God kan geven. Misdaden wordt hierover gesproken. En al wat. Het gaat hier dus om echte schuld. Of dat nou is tegen Gods goedheid, tegen Gods wet, tegen Gods genade, tegen de geboden van God of tegen het evangelie van God. Onze misdaden, onze misstappen, schuld. Weet je, dat is een belangrijk begrip, schuld. Ook in de psychiatrie. Schuldgevoelens, dat is een belangrijk begrip in de wereld. Mensen die ziekelijke schuldgevoelens hebben. En die kom je terecht bij een therapeut of een psychiater. De grote bekende psychiater Freud heeft daar een en ander over geschreven, hè? Sigmund. Met zijn dieptepsychologie. Weet je, schuldgevoelens, valse schuldgevoelens, over je daden, weet je hoe dat komt? Dat komt doordat je, overgevoelig geweten hebt. Dat heeft te maken met je al te strenge opvoeding. Dat heeft te maken met de strikte normen die je opgelegd kreeg in de jeugd. En dan krijg je frustraties. En Maar daar gaat het hier allemaal niet over. Hier gaat het over echte schuld. Dat teruggaat op concrete zonde. En dat weer teruggaat op overtreding van Gods geboden. Die kan je niet afschuiven op je omgeving. Die kan je niet afschuiven op je ouders. Die kan je niet afschuiven op je jeugd of de maatschappij. Maar daar ben je persoonlijk verantwoordelijk voor. Daar heb je geen therapeut voor nodig. Daar heb je God voor nodig. Om je van die schuld af te helpen. Moeilijk, wil ik nou echt zijn wat de Bijbel bedoelt. Onze schuld. Wij leven in een cultuur waar sorry, of het spijt me, nou dat is al het maximale spijten, maar sorry, ja toch is sorry zeggen nog iets oppervlakkiger dan je schuld belijden. Echte schuldbesef, dat kunnen we elkaar niet geven, ook niet aanpraten. Echt schuldbesef dat je voor God misdreven hebt, dat je bij God in het krijt staat en dat je dat gaat voelen. Dat is werk van de Heilige Geest. Die overtuigt je van zonde, namelijk dat je in hem niet gelooft. Alleen de Heilige Geest werkt dat in je hart, maar daar gebruikt hij wel mensen voor. Vooral mannen Gods of vrouwen Gods of knechten van God. De Heilige Geest die overtuigde David van schuld, maar hij gebruikte daar wel een eerlijke knecht van God voor, Nathan, die met zijn vingertje vanaf de kansel wees naar hem. Jij David, gij zijt die man. En dat sloeg in. Dat sloeg in. Gemeente, dat is nodig, dat het woord gaat inslaan bij ons. Niet dat je eronder zit. Dat over je heen gaat, dat het langs je heen gaat. Je kan onder een preek zitten en die best wel ernstig is. Zoals het onweer, het weer ligt ergens in de vette. Hè? Kinderen het wel eens horen rommelen van de donder en de bliksem. Je zag het in de vette en het was donker en je lag op bed en je vond het wel een beetje eng. En daarom ging je maar even naar beneden, naar papa en naar mama. En kind heb je dat nog, hè? Maar het gebeurt nog in de verte, het is nog ver weg. Kind, maak je geen zorgen. Maar het is wat anders als die bliksem gaat inslaan in je leven. Dan gaat er gebeuren wat David zegt, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dan gaat dat woord in je hart doordringen. Die was raak, zeg. Een voltreffer. Precies voor mij. Geen schamschot, ik probeerde het nog te ontvluchten. Knal, daar lag ik. Zelfs de meest nuchtere types gaan dan om. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest je krachtig overtuigt. Als je achter het röntgenapparaat van de hemelse God komt te staan, hij gaat je aanwijzen wat er verkeerd is in je leven, schadelijke wegen. En gemeente, het is nodig dat we hier bij stilstaan. Wilt u ooit de hoogte van de vergeving gaan zien? Dan moet u ook iets gaan zien van de grootte van jouw schuld. Daarom ga ik er nog een poosje op door. Weet je wat de Bijbel zegt? Niet te makkelijk overheen leven in de kerk. Ja, maar vroeger werd dat zo benadrukt, dominee. Ja, dat kan best wezen, maar nu juist niet. En daarom benadruk ik het nu wel. Niet te gauw overheen gaan. In de Bijbel wordt er vaak gesproken over zware schuld. Die ons met schrik vervult. En dan gaat het niet over onbekeerde mensen. Dan gaat het over Gods volk dat in de schuld komt. Ezra die heeft het over onze schuld collectief. Onze schuld, heren, die is hemelhoog. De Heer Jezus heeft het over een man die 10.000 talenten schuld heeft bij zijn koning. Dat is honderden miljoenen euro's, zouden we omgerekend nu zeggen. Krijg je nooit afbetaald. Nee, zelfs geen schijntje kun je daarvan afbetalen. Nee. En die schuld die wordt dagelijks groter. En aan hen schoon diep in het schuld, we zijn eigenlijk failliet. Helemaal failliet. En daarom wordt er gesproken over wil ons arme zondaren, onze misdaden. Ja, daar moet ik ook even wat over zeggen. Arme zondaren. Is dat zo? Ja, zoals we geboren worden, is dat zo? Jazeker. Zoals we geboren worden van nature, zoals je voortkomt uit moederschoot, ja, vanaf de conceptie al af. Vanaf moederschoot, reeds van het uur van mijn ontvangenis af, zegt David, van nature, dan zijn wij zondig, zondaars. Wij worden zondig geboren. Niet dat je vanaf de conceptie, vanaf de moederschoot al zondigt, dat kan natuurlijk niet. Maar wel dat je de zondige natuur in je hebt. Dat je vanaf het allereerste begin niet deugt. Zelfs voordat die zondige natuur zondige daden kan voortbrengen. Dan ben je pas een jaar of twee, drie, vier, vijf. Maar het zit er al in. Het zit er al in voor je geboorte. Net zoals een boom. Jezus vergelijkt met een boom. Een verkeerde boom. Voordat die boom vruchten voortbrengt, is die al verkeerd. Maar als hij dan ook nog verkeerde vruchten gaat voortbrengen, slechte vruchten, dan zeg je, ja, maar die boom is verkeerd. Ja, maar dat was hij al voordat die vrucht voortbrengt. Zo zijn wij, als we geboren worden, nog voor de geboorte, we zijn al arme zondaars. En niet als slachtoffers, ja, ik ben eigenlijk maar arme, ellendige zondaar, maar schuldenaars. Onze misdaden. En als je schuld hebt, dan ben je ook strafwaardig. Maar gemeente, ik wil dat wel even nuanceren, want ik... Ja, dit is niet alles natuurlijk. Als hier staat arme zondaars, dan is dat in zekere zin waar. Maar het is niet meer waar voor degenen die kinderen van God geworden zijn. En daarom heb ik het toch wel bezwaar tegen dat het hier staat. Want de Heer Jezus leert het onze Vader aan zijn discipelen, aan Gods kinderen. En Gods kinderen, dat zijn geen arme zondaars meer. Daar is wat gebeurd in hun leven. Een zondaar, een verlost, o Heer, en nu geen zondaar meer, maar door genade een kind van God. Als een mens van nature zegt, ik ben een arme zondaar, zeg ik, je gelijk, daar ben je. Maar als een kind van God dit gebed op zo'n manier bidt, dan zeg ik, nee, dan leef je beneden je stand. Want weet je, toen ik met mijn hele zondige leven, toen ik voor het eerst leerde knielen bij het kruis, en mijn zonden leerde veroordelen in het licht van God, en een beroep deed op de genade van de Heer Jezus, toen is er iets wonderlijks gebeurd, dominee, wat dan? Toen heeft de Heer Jezus al mijn schuld willen betalen, ja. En toen heeft de Heer Jezus me gemaakt door genade een kind van de Vader. Klopt. Hij heeft niet alleen je schuld weggedaan, maar hij heeft mij ook aangenaam gemaakt voor God. En nu geen zondaar meer, maar een geliefd kind van de Vader. Nou, dat is waar. Wij zijn geen sukkelende bedelaars meer, nadat we God als Vader hebben leren kennen. Geen arme zondaars meer. En toch moeten we bidden, vergeef ons onze schulden. Maar dat bidden we dan niet als een crimineel die voor de wet gezondigd heeft en die zijn rechter om genade bidt. Nee, dat bid ik dan als een kind die ongehoorzaam is geweest en Vader onder ogen moet komen. En weet, ik heb fout gedaan. En daarom bid ik aan mijn hemelse Vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Niet als een zondaar ten opzichte van de rechter, maar als een kind ten opzichte van de Vader. Daar gaat het hier over. Als een kind ongehoorzaam is, dan voel je, er komt er afstand. Bij kleine kinderen zie je dat het duidelijk, maar ook wel bij grotere kinderen. Ja, als het niet zo harmonieus thuis is, als er wat voorgevallen is, dan schept dat afstand. Dan is de vrede en de blijdschap en de harmonie is weg. Je voelt je in je geweten niet lekker, een beetje onrustig. Je mijdt elkaar. Als het harmonie is in het gezinnetje, dan is het gewoon heerlijk. Dan kom je thuis, dan geef je je vader een zoen, dan geef je je moeder een zoen. En u hebt gehad, en bla bla bla, je gaat vertellen. Maar als er wat tussen zit, dan mijd je elkaar. Niet te dicht, want dadelijk gaat het botsen. Totdat het gaat breken en je dan weer eens met elkaar gaat praten en gelukkig weer bijgelegd wordt. En de wederzijds ook gezegd wordt dat dingen niet goed gegaan zijn. En dan is er harmonie. Het blijft je kind, tuurlijk. Maar je hebt het wel nodig dat ze eens een keer leren zeggen, nou ben ik verkeerd geweest. En dan komt er weer nabijheid, dan komt er weer vrijmoedigheid, dan komt er weer liefde. En dan gaat het weer goed. Nou, dan gaat het hier over. Onze misdaden en de boosheid die ons altijd aankleeft. Ja, die boosheid. Ook een kind van God en reken erop om mensen. Ook een kind van God. Ja, die oude mens is toch weg, jawel. Je bent een nieuw mens, je bent een kind van God. Maar die oude natuur, die blijft in je zitten. Zolang je op aarde leeft, je bent een nieuw mens, een nieuw schepsel, prima. Maar dat zondige vlees, die oude natuur, die blijf je in je hebben. Alleen, hij hoeft niet meer over je te heersen. Iemand die niet tot bekering gekomen is, die geen kind van God is, daar heerst die zonde over hem. Bij een kind van God zit die oude natuur er nog steeds in, alleen die hoeft niet meer over je te heersen. Door de kracht van de Heilige Geest kan dat onderblijven. Maar het gaat ook nog wel eens mis. Arme zondaars, nee, dat blijven we niet tot onze dood hoor. Dat moet je niet zeggen. Dan doe je tekort aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus, als je dat zegt. Dan doe je tekort aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En dan doe je tekort aan het werk van de Heilige Geest in je. Want door het werk van Christus maakt Hij je tot een geliefd kind van God. Dat ben ik. En door het werk van de Heilige Geest gaat de Heilige Geest mij maken aan het beeld van de Zoon van God gelijk. Dat is nog wat anders dan een arme zondaar. Maar de bede om vergeving heb ik blijvend nodig. Nou, tweede gedachte. Dat is de eerste gedachte, hè? De schuldenaar. Ik heb er wat over gezegd. Nou, tweede gedachte. De schuldovernemer. Om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Mag ik u iets gaan vertellen vanavond? Mag ik u iets gaan vertellen over... Ik hoop dat ik u met een heerlijke indruk van de rijkdom van Gods genade, van zijn vergevende liefde, dat u daarmee naar huis gaat. Want dat is zo geweldig groot. Als het gaat over de vergeving, dat moet u echt onthouden. Als het gaat over de vergeving, dan gaat het over het hart van God. Nergens kijk ik God zo diep in zijn vaderhart dan als het gaat over het onderwerp van de vergeving van mijn zonde. U moet niet denken dat de vergeving van je zonde, dat een boekhoudkundige aangelegenheid is. Hè? Simpel gedacht, God heeft een heel groot boek. En elke keer als je weer een lelijk woord zegt, of je bent weer brutaal, of je doet weer dingen die niet, of gedachten die niet goed zijn, dan schrijft God dat op in zijn boek. Dacht ik vroeger, simpel, kinderlijk. En nou, dat boek is al aardig dik voor mij. En als je nou vergeving van je zonde krijgt, dan streept de Heer dat allemaal door. Dan gumt hij dat uit. Nee, dat wordt niet uitgegumd, dat gaat al te makkelijk. Nee, dan gaat daar bloed overheen. Dan is het allemaal een boekhoudkundige aangelegenheid. De Heer Jezus betaalt voor mijn zonde en daarom is al die schuld weggeboekt, afgeboekt. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Schuld wordt niet afgeboekt. Schuld wordt vergeven. En dat heeft te maken met Gods hart. Ja. We zien dat in die gelijkenis die we gelezen hebben in Matteüs 18. Die koning, die slaaf, die kon het absoluut niet betalen. En dan smeekt hij. En dan staat er allereerst die koning, die zegt niet, ga eens even een boek en een pen pakken. Er staat er eerst, die koning werd met innerlijke ontferming bewogen. Daar begon het mee. En bij de vader van de verloren zoon, precies het eender zo. Die jongen die komt thuis. En die vader die rent hem tegemoet. En die valt hem om zijn hals met innerlijke ontferming. En de kust hem innig. Dat heeft te maken, dat is vergeving. Nog voordat hij kan zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, zie je al die vergevende liefde stroom uit het hart van de Vader. Weet je wanneer de vergeving voor het eerst voorkomt? In de Bijbel. De allereerste keer dat God zelf over de vergeving spreekt in de schrift, dat is op de berg Sinaï, Exodus 34. De berg Sinaï. En juist nadat het volk in een verschrikkelijke zonde gevallen is, de zonde van het gouden kalf. De Heer had zijn volk verlost uit Egypte, van alles een natje en droogje had hij aan hen gegeven. Hij gaat zijn wetten geven en dan vallen ze in de verschrikkelijke zonde van het gouden kalf. En juist dan lezen wij dat de Heer voorbij gaat. En dat de Heer zegt, dat hij dat zijn eigen naam uitroept. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Daar lezen we voor het eerst van Gods vergevingsgezindheid die hij zelf uitspreekt. David zingt ervan in vele psalmen, dat de Heere goed is en gaarne, hij vergeeft graag. Psalm 103 zingen wij, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, geen uitzondering, genadig wil vergeven. Ik kijk weer eens even naar antwoord 126. Ik zie weer een foutje. Dat arme zondaars heb ik gezegd, dat moet je... beetje aanvullen. En nou staat er: wil ons om des bloeds van Christus wil de zonde niet toerekenen. Wilt u ons vergeven? Staat er. Nou, dat is een overbodig gebed. Dat is overbodig. Want het is geen vraag of God dat wel of niet wil. Psalm 103 zingt dat hij ons genadig wil vergeven. Dan hoef ik niet meer te vragen, Heere, wilt u het doen? Want hij wil het al. Ik lees in de Bijbel nergens een gebed waar gevraagd wordt, wilt u vergeven? Dat hoeft geen vraag voor je te zijn, dat wil God. In Psalm 25 zegt David, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Hij zegt niet, Heere, wilt u mijn ongerechtigheden vergeven, want ik heb wel verkeerd gedaan, maar ja, dat komt ook door omstandigheden en zo. Zit in mijn genen. Hij gaat het niet bagatelliseren, hij komt er ronduit vooruit, mijn zonden zijn groot. En hij bidt, hij pleit, vergeef mijn zonden, Heere, want die zijn groot. Ja. Dat willen is dus een beetje overbodig, Heere. De Heere is nu eenmaal zo. Dat is een hart. Dat is een hart. Voltaire die zei het al, pardonner c'est son métier. Vergeven, dat is Gods beroep. Hij zei het wel een beetje spottend. Nee, vergeven, dat is son cœur. Het is een hart. Maar nee, daar is vergeving. Waar? Eén plek. Daar. Waar is daar? Daar bij dat kruis. Maar nee, daar is vergeving. Gods hart en dat kruis waar zijn hartedief aan hangt, waar zijn hartekind aan hangt, heeft alles met elkaar te maken. Daar is vergeving altijd bij u dankzij hem geweest. Nou, dat is heel erg bemoedigend. Bemoedigend voor mij, als ik ook, nadat ik de Heer mag leren kennen, nadat ik mag weten dat God mijn hemelse Vader is, dat de Heer Jezus mijn heiland is, als weer misgaat. Vergeef mij al mijn zonden, Heer, en ik val weer terug. En ik val weer en ik val weer. En dan moet ik weer terug naar God. En dan moet ik weer aanbellen. Oh, een zware gang. Heer, en dan kom ik weer met hetzelfde. De Heer ziet me alweer aankomen met hetzelfde verhaal. Met diezelfde zonde. Ik ben er weer ingevallen. Ik liet vlees weer gaan. En de geest riep ik niet aan. Weer bij hem aankloppen. Heer, vergeef mijn zonden, want die zijn groot. En hij vergeeft menigvuldig. Veelvuldig. Weet je, heb ik dat wel eens gezien, gemeente? Als je in de schrift kijkt naar Gods zegen, als het gaat over Gods zegeningen, dan spreekt de schrift daar altijd over in superlatieven. Weet je, jongens, wat superlatieven zijn? Superlatieven, dat is groot, groter, grootst. Altijd in de overtreffende trap. Als de Heer Jezus, ik ga een paar voorbeelden noemen. Als de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen voor mijn schapen, dat ze leven zouden hebben. En overvloed. Nou, dat is niet superlatief. Als het gaat over vergeving, dan geeft en vergeeft de Heer mild en overvloedig. Dat is die superlatief. Als het gaat over Gods barmhartigheid, dan zegt de schrift: maar gij Heer, gij zijt zeer barmhartig, overvloedig in genade. Dat is die superlatief. Als het gaat over de beker die God vult tot aan de rand, mijn beker vloeit over. Dat is de volheid van God, dat is de volheid van Christus, dat is de volheid van de Geest. En zo gaat het ook met vergeving. Niet karig, royaal, mild, radicaal, overvloedig. Vergeving, dat is het allerwonderlijkste woord in het hele evangelie. Er was een zendeling in India en er waren heel wat vertegenwoordigers van allerlei wereldreligies bij elkaar. En elk van die vertegenwoordigers van een aantal wereldreligies, die kregen spreektijd om in een paar woorden het unieke van hun godsdienst te benoemen. Nou, iedereen deed dat. Op een gegeven moment kwamen ze bij een christen, bij die zendeling terecht. En die zei eenvoudig: vergeving. En toen werd het even heel stil. Niemand anders, van geen enkele andere godsdienst, kon zeggen dat dat nou het hart was van hun godsdienst. Vergeving. Vergeving van de zonde, dat is een van de allergrootste wonderen. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Nee. Dat moet je heel goed onthouden, dat gaat niet zomaar. De heilige en de rechtvaardige God, die kan het niet zomaar even uitgummen. Of zand erover. Nee, er staat om des bloeds. Er moest bloed over. Wat voor bloed? Niet van stieren en bokken, dat houdt het niet. Maar het bloed van Christus. Vergeving, dat gaat niet zomaar. De Heere vergeeft gratis, jawel, maar niet goedkoop. Nee, dat die vergeving, die is heel kostbaar. Die heeft God onnoemelijk veel gekost. Die vergeving, die is heel duur gekocht. Die is onbetaalbaar duur van onze kant. De schuldenaar zelf, die kan dat nooit betalen. Weet je, God kan vergeving schenken. God kan je schuld vergeven, maar dan moet die schuld eerst worden voldaan. Er moet worden betaald. De Heere houdt de schuldige geenszins onschuldig. Er moet worden betaald. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Hoe gaat het nou in het aardse leven bij ons? Ik stel me zo voor, ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar ik stel me zo voor bij een bank. Hè? Je staat in de schuld bij, je staat erg in het rood bij de bank. Maar ja, een kale kip, daar kan je niet van plukken. Hè? Nou, wat gebeurt er dan? Een bank die kan kwijtschelding geven aan iemand bij wie toch niks te halen valt. En dan kan de bank de schuld kwijtschelden. Maar de schuld is dan niet voldaan. En de bank leidt schade. Zo simpel is dat. Maar zo is het niet bij God. Als God vergeeft, dan leidt God geen schade. De Heere Jezus is gekomen als borg voor de schuld. En als borg zei hij: ik zal betalen voor die ander. En ik zal God genoegdoening gaan geven. Dat is de kern van het evangelie. Om des bloeds van Christus wil. En door die bloedstorting is er vergeving. En nou heeft de Heere God, hè, de schuld vergeven. God zelf. Derde gedachte. Nou heeft de Heere God in dat offer van de Heere Jezus, dat schuldoffer, offer voor de schuld. Nou heeft de Heere God in dat offer van de Heere Jezus zo'n geweldige genoegdoening gehad. Dat werk van de Heere Jezus, dat is zo'n geweldig groot vermogen, dat elk mens die komt en die pleit op dat werk van de Heere Jezus, dat God zegt: ik vergeef je graag. Wie met belijdenis van zijn schuld komt en een beroep doet tot de offer, is de vreugde van het hart van God om u te vergeven. En dat kan God doen zonder schade, omdat er zo'n geweldig offer is gebracht. Daarom vergeeft God. Omwille van het bloed van Christus. Mag ik een simpel voorbeeld proberen te geven, jongens, meiden? Stel je nou eens voor dat wij met z'n allen, ik noem maar een voorbeeld, dat we 1.000 euro schuld hebben. Nou, we zitten met pachtwerk 300 mensen. Dat is 300 maal 1000, dat is 300.000 euro schuld. En stel je nou eens voor dat er een man komt bij de bank en die zegt, ik stel een miljard euro, stel ik beschikbaar. Dat heb ik even over om die schuld van al die mensen te kunnen betalen. Nou, dan zegt de bank tegen die man, ja maar man, dat is veel te veel. Dat is veel meer dan al die mensen bij elkaar schuldig zijn. U hebt veel te veel betaald. Een miljard. Maar u begrijpt misschien ook wel dat als er dan iemand komt die een beroep doet op dat fonds, die een beroep doet op dat deposito, ja, dat de bank zegt, prima, ik vergeef graag. Ik wil je het graag kwijtschelden, want er is toch een geweldig overschot. Daar leid ik geen schade van. Er is zoveel geld dat elk die wilt en die komt met zijn schuldrekening. En die pleit en die aanspraak maakt op dat fonds. Maakt de bank geen probleem van. Prima. Wordt van harte kwijtgescholden. Dan doet de bank niet krenterig. Er is toch een enorme voorraad. Maar stel je nou voor, gemeente. Ik had het over 1000 euro, 300 mensen. Stel je voor dat er geen 300 mensen zijn, maar dat er 1000 mensen zijn. Dan is er nog genoeg. Een miljard. En stel je voor dat de schuld niet 1000 euro is, maar 1 miljoen euro. Nou, 300 maal 1 miljoen is 300 miljoen. Oh, een miljard, dan is er nog genoeg. Nou, zo groot, zo heerlijk, zo rijk. Zo geweldig enorm is dat werk van de Heer Jezus geweest, dat God op grond van dat werk de deuren van zijn hart wagenwijd open kan zetten. Daarom vergeeft de Heer mild en graag zonder dat hij schade leidt aan zijn eer. Er is bij God een zee van vergevingsgezindheid op grond van het heerlijke zoenoffer. Overvloedig genoegzaam, zegt ergens een van de belijdenisgeschriften. Overvloedig genoegzaam. Om des bloeds van Christus wil. De bekende Engelse puritein John Owen, ik zal u niet zoveel zeggen, maar dat is de geleerdste puritein geweest. Die heeft het op een hele mooie manier gezegd. Hij zegt dit. Vergeving, dat komt in geen andere weg dan uit het hart van de Vader, door het hartebloed van de Zoon, stroomt het naar het hart van zondaars. Oh, dat is het. Vergeving, John Owen heeft het ook al gezien. Dat heeft te maken met het hart van God. En het stroomt uit het hart van de Vader, door het hartebloed van de Zoon, naar het hart van zondaars. Vergeven. Vergeving, dat heeft letterlijk in het Grieks betekent dat het zoiets als wegzenden. Wegzenden. Denk aan de zondebok. Op Yom Kippur. Hij werd beladen met de schuld van de mensen. En hij werd weggezonden de woestijn in en het was weg. Het was weg. Het ging weg in de woestijn. Het stierf dat dier. Het was weg uit Gods oog. Zover het west verwijderd is van het oosten. Het is weg. En het wordt niet meer teruggevonden. Het is gewoon vernietigd, verdelgd. Kijk, wij zingen wel eens van, over de bedekking van de schuld. Hè? En vroeger dacht ik, ja, dat is een kind. Hè, als je nou iets hebt, hè, er is een vlek en je bedekt dat, je legt er wat overheen, dan zie je het niet meer. Maar als je dat dan optilt, oh ja, hier zie ik de vlek. In de vloerbedekking, in de gang, zit een koffievlek. Ik leg er een kleedje overheen, dan zie je het niet. Als het kleedje optilt, zie je de koffievlek. Als het gaat over de vergeving van de zonde, dan moet u niet denken dat God er een kleedje overheen doet. En dat straks voor de rechterstoel van God dat het kleedje weggehaald wordt, dat het nog zichtbaar wordt. Nee, weg is helemaal weg. Bedekt door het bloed, het is uitgewist. Geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid, achter zijn rug. En God kijkt nooit om. God denkt er niet meer aan, het is weg. God kan wat wij niet kunnen. God kan vergeven en vergeten. God komt er nooit meer op terug. Wonder. Heb je daar wat over nagedacht, gemeente? Er zijn dingen, regelmatig stuit ik op het plafond van mijn verstand. Dan denk ik, dit snap ik niet meer. Gelukkig dat ik het niet meer snap, maar ik vind het zo mooi. God is alwetend, hè? God is alwetend. En toch zijn er dingen die wij weten, die God niet meer weet. God is alwetend. Eén ding weet God niet meer. Dat zijn vergeven zonden. Weet God niet meer. Daar denkt hij niet meer aan. Die zijn echt weg. Waar heb je het over? Vergeven zonden, die zijn weg. En wij weten het nog wel. Want ja, vroeger, dat en dat en dat gedaan. Of een ander heeft dat en dat en dat mij en ik heb het hem vergeven. Maar vergeten doe ik het nooit. Wij mensen kunnen iets wel, helaas, wat God niet kan. Als God vergeeft, en al weet het God, weet het niet meer. Heerlijk toch? Wat een onderwerp. Het vergroten. Ik eindig met, hoe krijg je daar nou deel aan? Het is belangrijk. Hoe verkrijg je nou die vergeving heel persoonlijk? Nou, mag ik daar nog een paar dingen over zeggen de laatste 5 minuten? Weet u, ik geloof, je mag het een kind van 2, 3 jaar mag iets leren. Het boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Dat mag best. Maar als je ouder wordt, dan kom je er zo gemakkelijk niet vanaf. Dat je tegen de Heere God zegt elke avond, Heere, wilt u alle zonden vergeven die ik vandaag verkeerd gedaan heb? Nee, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Maar wat dat betreft zijn we net als kleine kinderen. Als een klein kind het te gortig heeft gemaakt en dan vanavond dan ga je vroeg naar bed. Dan kan tegen de tijd dat het avond wordt, dan kan een kind zeggen, papa, mama, ik heb stout gedaan en wilt u het me vergeven? En hoef ik nou niet vroeg naar bed? Als een kind. Hij is benauwd, want ja, maar hij kent eigenlijk geen droefenis. Ik heb nog nooit een kind gehoord die zegt van papa, mama, ik heb stout gedaan. Ik heb het verdiend om naar bed te gaan. Al zouden ze dat zeggen, dat geheim hebben ze bij mij nooit ontdekt. Maar als ze dat hadden gezegd, hadden ze heel de avond op mogen blijven. Ze zijn er nou te oud voor. Maar dat is wel het geheim. Ik erken mijn schuld. En als ik nou vergeving vraag aan de Heer God, Heer, krijg ik dan geen straf? Dat is eigen belang. Maar als je door schuldbesef getroffen en verslagen wordt, ik heb het verdiend. Nee, dan kom je er niet zo makkelijk mee af. En dan zegt de Heer, Heer, wilt u het me vergeven? En dan zegt de Heer God tegen je, maar wat heb je dan allemaal voor verkeerd gedaan? Som het eens op. Zeg het eens tegen me, heel expliciet. Zeg het eens, beleid je zonde eens. Noem het eens bij name. Want wie zijn zonde beleidt, dat wil zeggen, bij name noemt, één voor één. Alles voor de 10e keer, maar ik wil het nog uit jouw mond horen. Wat is er dan precies misgegaan? Dat is veel zwaarder. Kijk, zo oefen je een geweten, zo vorm je het geweten van een kind. Als ze dat bij name leren noemen. Kent u dat voorbeeld van Spurgeon? Er kwam eens een dronken man naar hem toe. Hij dacht, dominee Spurgeon, ik heb een drankprobleem. Zou u mij ervan af willen helpen? Nou, dat is goed, zegt Spurgeon. Weet je hoe je ervan afkomt? Je moet bidden. Nou, goed. Nou, die man die ging bidden. Heren, zo bad de dronkaard. Ik ben gisteravond met verkeerde vrienden uit geweest. Stop maar, zegt Spurgeon. Dit is een verkeerd gebed. Je moet het overdoen. Nou, die man even denken. Hij zegt, Heere God, gisteravond was ik in slecht gezelschap. Stop maar, zegt Spurgeon. Je moet het overdoen. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Help me dan! En toen zei Spurgeon, je moet dit bidden. Heren, ik ben gisteravond dronken geweest. Ik heb te veel gedronken. En ik heb daar berouw van. Help me om er vanaf te komen. Voelt u? Je kan zo gauw kan je de schuld geven aan het slechte gezelschap of de slechte plaats waar je bent. Of verkeerde vrienden. Ik heb te veel gedronken. David zegt in Psalm 32 hoe hij nou vergeving heeft gekregen als kind van God. Let er wel. Welzalig hij wiens zonden zijn. Hoe is het dan gegaan, David? Nou zal ik je vertellen, zegt David in Psalm 32. Ik zal vertellen hoe het gegaan is. En hoe het bij me was de periode ervoor. Ik had Gods wet overtreden, overspel en moord. Maar ik wilde er niet gelijk aan. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Ik hield het vol, ik wilde het verbloemen. Ik wilde er overheen leven en ik ging naar de tabernakel. Ik offerde aan God, ik deed net of er niks aan de hand was. Maar ik had geen vrede in mijn hart. Van binnen teerde ik weg. Als je schuld inslikt en niet uitspuugt. Uitsnikt, bedoel ik. Als je schuld inslikt, dat is ongezond. Dan word je ziek van innerlijk. Dan teer je weg. Je hebt geen vrede. En toen kwam Nathan, toen kwam God door middel van Nathan. Gij zijt die man, zeg. Ik hou niet van wijzen, maar die man die was zo vrijmoedig, die wees met zijn vinger naar mij. Gij zijt die man. Toen viel ik voor God in de schuld. Toen werd ik getroffen en verslagen. Als kind van God. Als man naar Gods hart. Pat. En toen kwam het eruit. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht. Mijn zon, ik verborg geen kwaad. Alles heb ik verteld. Alles heb ik verteld. O, wat heerlijk. Als je alles eens kan vertellen. Verborgen en kwaad wat in me werd gevonden. En toen heeft God gezegd, nou zal ik er eens over nadenken. Nee. Pats direct erachteraan, gij naamt die gunstig weg. In één keer, in één adem, zo is God. Bij een theelepeltje berouw van onze kant komt er een zee van genade van Gods kant. Dat is God. Bij ons andersom. Heeft er iemand u wel echt op uw hart getrapt? En er kwam niet later, kwam niet goed maken. Ja, nou ja, goed, hij heeft wel sorry gezegd, maar... Hij meende er gewoon helemaal niks van. Nee, als het echt zo is, dan komt hij naar me toe. Niet door de telefoon, niet via mail. Dan komt hij naar me toe. Dan komt hij persoonlijk bij mij op de stoep staan. En dan komt er een uitgebreide schuldbekentenis. Dat zijn wij. Hè? Wij willen eerst een zee van berouw. Voordat we bereid zijn om een theelepeltje genade aan iemand te geven. Zo zijn wij. Bij God is het precies andersom hoor. Een theelepeltje berouw. En een zee van genade gaat stromen. Gij naamt die gunstig weg. En toen, dankbaarheid. Dankbaarheid. Toen kwam de vreugde weer terug. Toen kwam het geluk en de vrijmoedigheid en de liefde en de vrede en de blijdschap weer terug. Want wie veel vergeven is, die heeft veel lief. En dan ga je het ook nalaten. Ga je het ook mee breken. De Heer Jezus vergeeft graag. Maar hij zegt wel wat achteraan. Ga heen en zondig niet meer. Hij vergeeft graag. De Heer zie hem al aankomen. Weer, ja, hij vergeeft graag. Maar hij zegt erachteraan, ga heen en zondig niet meer in de kracht van mijn geest. Opdat u niet iets ergens overkomt. Dat wel. Wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid krijgen. Nou, gemeente. Wil ons arme zondaar al onze misdaden, ook onze boosheid, die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet meer toerekenen. Ik heb gezegd, dat geldt niet alleen voor arme zorg, maar ook voor kinderen van God. Weet je, ik vind het verootmoedigend in de Bijbel. Ook kinderen van God nog steeds. Dus de boosheid kleef je toch altijd aan. Het heerst niet meer over je, heb ik gezegd. Het zit er toch nog wel in. Als ik de Bijbel lees, hè, en ik lees over de grootste Bijbelheiligen. En als er wat meer van hen bekend is in de Bijbel, als hun geschiedenis wat uitgebreider beschreven staat, dan zie ik bij elk van Gods kinderen, zelfs de allergrootste, dat ze allemaal in ernstige zonde vallen. Hoe is het toch mogelijk? Hè? Heren, ik word soms bang voor mijn eigen hart. Ik zie bij de grootste heiligen dat ze allemaal in ernstige zonde vallen, op een of andere manier. O God, dat hart van mij. Het zijn allemaal recidivisten. Komen ze weer. Noach. Noach is een geweldige man. De Heer Jezus stelt hem voor als een voorbeeld voor de eindtijd ook. De dagen van Noach. Noach, een man die rechtvaardig was, onberispelijk. En hij wandelde met God, jawel. Maar hij viel wel in de zonde van dronkenschap. En ja, hij kleedde zich helemaal uit. Exhibitionisme zou ik dat noemen. Jongen, jongen, jongen. De man die met God wandelde. Heere, bewaar me. Mozes, zeer zachtmoedig. Maar hij viel een keer door uit zijn rol, zeg. Ja, kan ik begrijpen ook. Ja, kan best, maar... Zat er wel hier diep van binnen. Toen kwam het vlees weer even naar boven. Hè? Zacharias en Elisabeth. Je mocht willen dat je zo'n huwelijk had. Zeg, twee rechtvaardige mensen. Twee mensen die wandelden al de geboden van God. Onberispelijk. Maar Zacharias, kind van God. Hè? Die werd met stomheid geslagen vanwege de zonde. Want ongeloof. Ook Zacharias had het nodig om te bidden. Vergeef ons onze schulden. Ook wij hebben het regelmatig nodig om te bidden. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. En dan is het zo heerlijk om te weten dat niet mijn tranen, maar wel dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Kinderen, ik zeg nog geen amen. Ik heb ooit eens een voorbeeld gelezen, daar ga ik echt mee eindigen. Dat vind ik zo mooi. Dat is het. Ga ik jullie vertellen. Er was eens een landheer. En die had heel veel landerijen. En hij liet op een gegeven moment een aanplakbiljet liet hij op zijn landerijen neerzetten. En op dat aanplakbiljet daar stond op dit. Aanstaande maandag van 10 tot 12 uur ben ik in mijn kantoor bereid om alle schulden van mijn landarbeiders te betalen. De onbetaalde rekeningen moeten worden meegebracht. Handtekening van de baas stond eronder. En boven het aanplakbiljet stond een oproep. Kom! Nou, wat een arme tijd daar in de 19e eeuw. Dat was natuurlijk de gesprekstof van de dag. Sommigen zeiden van die arme landarbeiders. Ja, hij meet er niks van. Hij bedriegt ons allemaal. Kom. Maar goed, de maandagmorgen brak aan. En er stond een grote groep van arbeiders voor het kantoor van de eigenaar. Klokslag 10 uur. Kwam een rijtuig aan, secretaris erin. En meneer met de secretaris ging naar binnen. En toen kwam de discussie voor de deur. Zou die dat nou serieus menen, die eigenaar? Of zou die ons, zou het een grap zijn? Anderen zeiden, zou het nou voor ons allemaal gelden of alleen maar voor sommigen van ons? Weer anderen zeggen, nee, het geldt volgens mij voor ons allemaal, want zijn handtekening staat eronder. Dus, ja. Nou, er ging een hele uur voorbij en niemand ging naar binnen. Ze hadden allemaal de onbetaalde rekeningen in hun handen, maar niemand ging naar binnen. De een gaf de ander raad. Probeer jij nou eens. Nee, ga jij maar, want jij hebt meer schulden dan ik. Weet je wel? En zo werd de kostbare tijd verspild. Nou, het was 11:30 en er kwam een oud, arm echtpaar aan. En die man die had in zijn handen een bundeltje onbetaalde rekeningen. Hij zegt, vrouw, we gaan naar binnen. We houden hem aan zijn woord. Beetje bang waren ze wel, maar ze gingen naar binnen. Ze werden vriendelijk ontvangen. De landheer die nam het geld uit de kluis en het gaf het aan hen. Nou, ze waren ontroerd van dankbaarheid. Ze wilden als het ware, hoe oud ze ook waren, ze wilden huppelend naar buiten gaan. Ho, zegt die landheer, even hier wachten. Het is nog geen 12 uur. Blijf nog even een half uurtje wachten. Want ik wil zien of de andere mensen mij op mijn woord geloven. Klokslag 12 uur. Die twee oudjes die gingen naar buiten met een stralend gezicht. En, vroegen ze... Was hij bereid? Jawel, hij heeft zijn woord gehouden. Toen kwam de landheer naar buiten. En toen zei de arbeiders, wilt u ook onze schuld betalen? Nee, zei hij, nee. Ik ben in jullie hevig teleurgesteld. Ik wilde voor jullie allemaal jullie schulden betalen, maar niemand geloofde mij op mijn woord. Jullie hebben allemaal schulden en jullie hadden allemaal de tijd om naar mij toe te komen... Maar jullie bleven allemaal voor de deur wachten en nu is het te laat. Gemeente, zo is het ook met de evangelie. We hebben allemaal schuld. En we krijgen van de Here allemaal genadetijd. Wat verhindert u nou om vanavond nog met uw schuld naar de Here te gaan, naar dat hoofdkantoor? Het genadeaanbod is om niet, gebruik het. Versmaad Gods genadeaanbod niet en verspil Gods genadetijd niet. Zondaar, is uw hart verslagen, overtuigd van zonde en schuld, wil de stap tot Jezus wagen. Hij heeft het al voor u vervuld. Amen. We gaan zingen Psalm 85, vers 1. Wij zullen eindigen met een dankgebed. Heere almachtige en liefdevolle God en Vader. Wij willen u van harte danken, Heere, dat we vanavond mochten blikken in uw vaderhart. Die geweldige vergeving die u aanbiedt, zolang het genadetijd is. Zonder dat u zelf schade oploopt vanwege het heerlijke offer van uw Zoon. En Heere, nou weten wij niet hoe laat het is op uw klok. Of nou 11:30 is of 11:55. Of misschien nog net 1 minuut, het kan nog net. Vanavond kan het nog net, want het is nog geen sluitingstijd. Wonderlijk, Heere, dat u ons vriendelijk ontvangt, maar als de sluitingstijd voorbij, als het over is, dan daarna kan het niet meer. Daarom zegt u heden, zo gij zijn stem hoort, nu, niet morgen. Heere, zo willen we u bidden, u danken. Danken dat u zo gezind bent. Dat het aanbod van uw genade ook vanavond weer uit mag gaan. Geef dat het mag landen, Heere. Dat we met onze schuldrekeningen, die hele bundel, dat hele volle boek, dat we ermee naar u gaan. Gij naamt die gunstig weg. Dan worden we lichter. Dan gaan we huppelen. Dan gaan we dansen en springen. Mijn schuld is weggedaan. En dan mag ik door genade zijn kind geworden zijn. Heere, houdt u ons dan dicht bij u. Want ook nadat we u hebben leren kennen. Ik word er soms bang van. Al die grote in uw koninkrijk. Wat is het vaak laag met ze afgelopen. Ze zijn allemaal zalig, maar Heere, houdt u ons vast. Geef dat we dicht bij u zullen blijven. Bewaar ons voor de boosheid van ons eigen hart. En vervul ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 5 en 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gezang 5, vers 6. Nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.